Als het goed is, moet hij het doen. Ik wil het met u vanmorgen hebben, naar aanleiding van een bijbelstudie die ook in Almere geef, waren we bezig met de tabernakel. En ik ben bij de kandelaar. En soms komen daar dingen dat je aan het lezen bent en dan komt er iets naar voren dat je eigenlijk daar nooit bij stilgestaan hebt. En de vraag die ik erbij stelde was, waar stond de kandelaar nou? In de wereld of in het heilige? En ik wist, ja, ik ben een kandelaar. De Heer is de kandelaar, uit goud gedreven. Maar het feit, waar stond hij? Voor wie was hij? Deed me nadenken over het feit van de plaats van de kandelaar in het heilige. En niet in de wereld. Soms staat die kandelaar wel in die wereld in verband met een gemeente. En als ik Openbaring 2 en 3 lees, dan zegt de Heer wel, je bent je eerste liefde kwijt, Openbaring 2, de Efezebrief. Bekeert u. Anders moet ik de kandelaar wegnemen. Dan is het getuigenis van de christen moet worden weggenomen. Dan is er geen getuigenis meer. Maar hoe komt dat? Dat dat getuigenis wordt weggenomen. Nou, dat heeft te maken met het feit hoe wij gericht zijn op de levende en almachtige Heer. Dus dat beeld heeft ontstaan door het feit dat ik met jullie allereerst, ook met betrekking tot Pinksteren, dat we mogen weten dat de Heer zijn geest gegeven heeft. En omdat dat toch een heel belangrijk onderdeel is voor ons leven, is het goed om dat ook te lezen, de Heilige Geest en zijn werk. En dat wil ik met u doen in Johannes 16, vanaf vers 15. Nee, 5, sorry. Daar staat, als de Heer Jezus Christus ziet wat er gaat komen, hij weet wat er komt, zijn kruis. Hij weet dat hij gekruisigd zal worden. Hij weet wat een martelgang hij zal moeten gaan, omdat hij alwetend is. Dat betekent nogal wat. En toch zegt hij, ik denk aan jullie. En ik zend jullie de trooster. En die trooster, die wordt hier genoemd de Heilige Geest. Vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. Niemand van u vraagt, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Waarom? De Heer had een lichaam. En dat betekent dat hij in zijn denken, handelen wel degelijk bij ons kan zijn, maar op één plaats tegelijk. De geest niet. En daarom heeft hij zijn geest gezonden. En daarom staat er, maar ik zeg u, de waarheid is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde. De grootste zonde is dat iemand de Heer Jezus Christus verwerpt voor zijn werk op het kruis van Golgotha. Het geloof in de Heer Jezus Christus dat hij is opgestaan uit de doden. We zijn allemaal zondaars en de straf op de zonde, het gevolg is de dood. Dat kunt u niet ontlopen, dat geldt voor ons allemaal. Maar de Heer vraagt wel, wat heeft de Heer Jezus nou voor u betekend in uw leven? Wat heeft u met mijn zoon gedaan? Daar komt het eigenlijk hierop neer. En de grootste zonde is, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld, Satan, veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar na wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover dit schriftgedeelte. En we hebben het over een kandelaar. En voor degenen die hier veel komen, weten echt wel, ook wat de studie betreft, wat de betekenis van de kandelaar is. Een onderdeel van de tabernakel, even vluchtig voor het beeld. God heeft te midden van de woestijn, te midden van zijn volk Israël willen wonen. En hij heeft aan Mozes op de berg laten zien hoe hij het hebben wil. En het moest precies nagemaakt worden en Bezaliel werd vervuld met de Heilige Geest om dat alles te bouwen naar het voorbeeld wat Mozes op die berg had gezien. En u moet zich voorstellen dat er een omheining was van wit. En dat je daar als het ware van buitenaf niet naar binnen kon kijken. Maar wit was altijd een beeld van de heiligheid van God. Heilig wil apart gezet voor God. Apart gezet door God. En voor God. En dan zien we ook een aantal kleuren. En blauw is een kleur van de hemel. Er was ook scharlaken, dat was van een wormpje gemaakt, dat was de kleur van rood. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol. En als je dat blauw nou mengt met dat leven van de Heer Jezus Christus op aarde, die voor u en mijn zonden gedragen heeft door het bloed, en je vermengt dat, dan krijg je purper, een vorm van lila, paars. En dat is, zoals u weet, de middelaarskleur van de priester, de hoge priester, die kleur ook droeg. En hij is het die hemel en aarde verenigt tezamen. Dat beeld. Als je door de deur heen kwam, want zo heette de eerste ingang, de deur, en Jezus zegt niet voor niks, ik ben de deur, wie door mij binnengaat en uitgaat, zal leven vinden. En dan wordt een Israëliet of een priester geconfronteerd met het brandofferaltaar. En ik ga daar niet veel van zeggen, maar Christus is voor onze zonde geslacht aan het kruis van Golgotha. Zonder bloedstorting geen vergeving. Als je gelooft en je het eigent daartoe, in je leven, dan ben je wederom geboren. Ben je een kind van God geworden en ben je een priester. En als je een priester bent, dan moet je echt, nadat je uiteindelijk ook het brandofferaltaar gepasseerd bent en je moet gaan dienen in het heilige, moet je naar het wasvat. En als je het wasvat hebt, dan moet je je handen en je voeten wassen. Toen de Heer Jezus de voeten van de discipelen waste, zei hij tegen Petrus, gij zijt geheel rein. De Heere heeft ons uit deze tegenwoordige wereld geplaatst in het binnenste heiligdom. Dat mogen we binnengaan. Maar soms zijn onze handen verdoezeld. Ik vergelijk dat wel eens met onze. Ik hield niet zo erg veel van het strand. Ik bracht meestal, omdat Ellen uit Den Helder kwam, ging met de kinderen en dan bracht ik Ellen naar het strand. En dan ging ik weer naar het huis van mijn schoonmoeder, heerlijk onder een boom zitten. En dan kreeg ik om een uur of vier de opdracht om me weer op te halen. Maar ja, dan moesten de vier moesten wel hun voetjes, die waren natuurlijk weer in het zand en die moesten geborsteld worden, het moest weer schoon worden. En dan is er weer eentje, want je hebt een vier die gaat weer terug naar de zee en het is weer met zand. Dat gehemmer allemaal, dus aan het laatste moment in de auto, weer dat borstelen met dat zand eraf. En zo worden de voeten als het ware in onze handen bezoeteld met de dingen van het leven die we doormaken. Dingen die we zien, dingen die we doen, die niet altijd goed zijn. En de priester moest beseffen, ik moet mij wassen, ook mijn voeten. En dan kon hij als het ware de tweede ingang in, het heilige. En daar stonden drie instrumenten. En als hij erin kwam, stond links een gouden kandelaar. Die kandelaar, je moet je voorstellen, was ongeveer 40 kilo goud uit één stuk gedreven. Waarschijnlijk staat geen maat bij, maar ongeveer toch wel zo hoog hoor. En rechts stond de tafel van de toonbroden. Zes broden, symboliserend de stammen Israëls met een priem er doorheen. Wierook erbij. En als je recht vooruit keek, zag je het reukofferaltaar. Goud, eerst met hout, goud bekleed, reuk. Met hoornen. En de hoornen waren een belangrijk punt. In de Bijbel staat dat een hoorn een beeld van kracht is. Als je binnenkwam, had je daar het brandofferaltaar en daar had je dus ook een hoorn. Er is kracht in het bloed van het lam. Ook het reukofferaltaar staat een hoorn. Vier. En ik vind het zo bijzonder dat er is ook kracht in het gebedsleven. We weten vanuit het boek Openbaring dat het reukofferaltaar te maken heeft met de gebeden van de gelovigen, van de priesters. En daar gaat kracht vanuit. Dat is de opdracht die de Heer ons geeft, in het licht van de kandelaar. En een beeld van de gemeenschap die wij hebben in de Heer Jezus Christus. Eerst voor het volk van Israël. Maar ook, zegt de Heer, heel duidelijk, zolang ik in de wereld ben, staat er in Johannes 9 vers 5, ben ik het licht van de wereld. Maar als de Heer Jezus de wereld verlaten heeft en naar de Vader is gegaan, zegt Hij tegen ons, Gij zijt het licht der wereld. Matthäus 5 vers 14, een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn, nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen. Voor wie? Voor de mensen. En dat zij door uw goede werken mogen zien uw Vader in de hemel en die verheerlijk kan worden. U moet zich dus voorstellen dat ook wij dus een kandelaar zijn. Een licht. En daarom zegt Paulus ook in de Filippense brief, want die heeft in de Filippense brief heel duidelijk ook de tabernakel voor ogen. Dan zegt hij zoals dat daar was, opdat gij moogt onberispelijk, op onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God zijnde, zodat je onstraffelijk, er mag eigenlijk niks op je aan te merken zijn, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, nou als je dus niet gelooft, is het een krom en verdraaid geslacht. En daar wandelen wij te midden in. En we zijn een getuige. En we hebben een getuigenis af te leggen. Ze moeten iets aan u en mij zien. Dat komt er hierop neer. En dan staat er onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Dat staat allemaal in Efeze 2 vers 15 en 16. En dan staat er concreet voorhoudende wat? Het woord des levens. Mij tot een roem tegen de dag van Christus. En dat is als de Christus komt om zijn kinderen te halen met de bazuin Gods. Dat is de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs heb gearbeid. Waarom leef ik dan? Het gaat om de eer van God. Waarom heb ik moeite en verdriet? Tot eer van God. Hoe? Om door dit moeite en verdriet heen te gaan. Tot eer van God. Om hem steeds beter en beter te leren kennen. Als we dat gaan beseffen, dan kun je zeggen, nou dat is egoïstisch voor God. Nee, want als ik het doe, komt mijn leven tot zijn eigenlijke vervulling. Dat is de kern van het kennen van God. En dan zegt de Heere God ook, Kijk, als jij je licht laat schijnen en de werken tonen, dan zijn dat werken die ik al lang voor je heb voorbereid. Alleen blijf met mij verbonden. En die kandelaar was daarom, dat is echt een moeilijk stukje werk. Hè? Ik ben echt, mijn hobby is siersmeden. En ik heb van mijn vader ongelooflijk veel geleerd hoe ik ijzer moet drijven. En soms als iets uit één stuk moet, dan was dat verdraaid moeilijk. Uit één stuk een flamingo maken. Uit één stuk een bok maken. Dat was niet makkelijk. Om een kloof te klieven en daar de hoornen uit te maken. Vuur. En God zegt, ik zal je vervullen, Aholiab, om jou de kracht te geven en het inzicht te geven om dat te maken voor mij. En dan moet je het volgende doen. Je hebt één lange schacht, dan drie zijsprieten. En ik wil op elke zijspriet dat er een aantal dingen worden gedaan. Ik wil een amandelbloesem hebben, ik wil knopen hebben en ik wil bloemen hebben. En ik wil er drie op één schacht. En op de middelste schacht wil ik er vier uit één stuk gedreven, op de juiste afstand. Uit 42 kilo goud. Als je dat gaat smelten, dan ben je nu ongeveer een miljoen euro rijker. Eén stuk. Als je de Bijbel wil leren kennen, dan moet je ook weten waar een amandelroede voor staat. En dat weten we vanuit de roeping. Ik wil het toch met u lezen uit Jeremia 1. Jeremia hoofdstuk 1 nu. Jeremia. En daarom weet ik wat het betekent. En begrijp ik ook beter wat die amandel, de naam van amandel, betekent. Jeremia 1. En daar staat in vers 11 het volgende. Als Jeremia geroepen wordt, dan staat daar in vers 9, toen sprak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan en de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond, vers 9. Dan vers 10, zie, ik stel u op deze dag aan om de volkeren, dus niet alleen Israël, hè, om de volkeren en over de koninkrijken. Om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen. Nou, dat bedoel ik mee. Stel voor dat het woord klinkt van God. En de profeet Jeremia moest dingen zeggen die niet leuk waren, hoor. Hij heeft veel in putten gezeten, veel in gevangenissen gezeten. Hij heeft, nou ja, om het met het gedicht van mijn moeder maar weer eens te herhalen. De waarheid is een drank. En die haar brouwt, die haar dus zegt, oogst slechts zelden dank. En de meeste magen kunnen haar slechts verdund verdragen. Mijn moeder zei dat oeverloos heel vele malen, dus ik heb het nooit uit mijn hoofd hoeven leren. Het zit er nog in. De waarheid is een drank. Als je de waarheid hoort, is het niet pretje hoor. En dat werd Jeremia helemaal niet, dat werd hem kwalijk genomen. Dus hier staat nogal wat. Maar ook, niet alleen om te vernielen, maar ook om op te bouwen en te planten. Dat is je taak, Jeremia. Het woord van de Heere kwam daarna tot mij, en wat ziet u, Jeremia? Vers 11. En hij zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere, dat hebt u goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Dus waarom zit er nou een amandelbloesem in? Om te waken over zijn woord. En als er iets is wat onkracht wordt, dan is dat het woord van God. We leven in de tijd van gevoelens, emoties en ervaringen. En niet het vertrouwen hebben op het woord van God. Lees wat er staat. Geloof wat er staat. Doe dan wat er staat. Dan pas zul je ervaren wat er staat. Waakt over mijn woord. Het was dus uit één stuk gedreven. En dat eerste staat de kandelaar ten alle tijde op de Heer Jezus. Hij is gedreven. Wat betekent drijven? Wat betekent in het vuur gaan? Wat betekent het kloppen? Het betekent, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft in hoofdstuk 53, hij is een van God geplaagde. En hij is door God geslagen en verdrukt. Om onze overtredingen wil is hij verwond, verbrijzeld en langzamerhand wordt het tot iets wat God gebruikt is om de straf die op hem was, u en mij vrede aan te brengen. Als ik me dat zie, weet ik ook waarom er geen afmetingen zijn. De ganse volheid is niet te meten die in hem is. Daarom zegt Paulus ook, weerziende op die kandelaar, weerziende op de dingen die God hem gegeven heeft, ook vanuit het Oude Testament, er zijn geen afmetingen. Want in hem zijn alle schatten van wijsheid, van kennis, en die zitten in hem verborgen. Nou, als je echt juwelen wilt vinden, moet je aardig hakken. Dat kost moeite. Vandaar dat er hier ook niet staat, in hem woont al de volheid van God lichamelijk. Dat is goud. Goud is dus een beeld van de volheid van God. De edelstenen die er ook op de hoge priesterbevoeg staan, zijn beelden van de heerlijkheid van God. Alles staat als het ware centraal. Vandaardoor is de kandelaar bedoeld om licht te verspreiden. Dus het eerste wat ik tegen u en wil delen is de kandelaar en u en ik, de christen. In 1 Johannes 1 vers 5 tot 7 staat, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. Er is gans geen duisternis in God. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, ziet u, dat beeld verbonden aan de schacht. Wij, als het ware, heel concreet gekoppeld. Dat beeld heeft de apostel Johannes ook opgepakt en die heeft gezegd, gij zijt de wijnstok. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En nou gaat het over vrucht dragen. En dan zegt hij, indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en we wandelen in de duisternis, kijk ook om de waarheid, dan lieg je gewoon. Kun je dat wat vriendelijker zeggen? Nee, zegt Johannes. Het gaat om de eer van God. Daarom is het me ernst om duidelijk te zeggen, als jij zegt dat je een christen bent en je hebt gemeenschap met hem en je doet dingen die je niet betamen, dan lieg je. Ik heb lang zitten nadenken over hoe moet ik dat zeggen. Het woord vertroosten is hetzelfde woord in het Grieks als vermanen. Dat verdraait moeilijk om te kijken hoe moet ik nu het vermanen doen overkomen en hoe moet ik het vertroostend doen overkomen. Dat vind ik soms heel moeilijk. Vandaar, als we de waarheid niet doen, dan jokken we eigenlijk. Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij het licht is, zo hebben we gemeenschap, niet alleen met hem, maar ook met elkaar. Wat is het heerlijk om de gemeenschap te hebben met elkaar. Ik maak mij ernstig zorgen over een tijd waarin we leven, dat die gemeenschap langzamerhand afbrokkelt. We hebben natuurlijk de middelen er ook voor. En Paulus, die is ook al gewaarschuwd en die heeft ook in de Hebreeënbrief gezegd, ik maak me ernstig zorgen over de onderlinge bijeenkomst. Die sommigen toen al nalaten. En we gaan allerlei richtingen op. Maar de verbondenheid en het te samenkomen is een van de belangrijkste dingen, zegt Paulus, en zeg ik u ook vanmorgen. Vooral als de dag nadert. Als de Heer staat te komen, is het ongelooflijk belangrijk dat we gemeenschap zoeken met elkaar. Om elkaar te bemoedigen, om elkaar te vertroosten en het licht te verspreiden. Begrijpt u dan ook Romeinen 12 vers 1, stel dan uw lichaam tot een gode welbehagelijke offerande, want dat is je redelijke. En dan moet u maar eens verder lezen in Romeinen 12, dan komt daar uitdrukkelijk naar voren, je bent zo verbonden met elkaar, je bent zo aan elkaar gesmeed om voor elkaar zorg te dragen, om elkaar te bemoedigen, om voor elkaar te bidden. Dus als ik zeg kandelaar en de christen, dan is dat een verbondenheid met de Heer Jezus Christus. En we zijn er tegenwoordig makkelijk. Sommigen zeggen, nou ik kijk naar de televisie, als ik geen zin heb naar de gemeente, dan kijk ik gewoon naar de televisie. Dan kijk ik naar Hour of Power of weet ik het allemaal. Oké. En nou ja, autootje, ik wil eens daar gaan kijken, ik wil gewoon eens gaan shoppen. We hebben een autootje hier en een autootje daar, maar de onderlinge bijeenkomst wordt verzuimd. Het nodig zijn voor elkaar. Ik heb dat wel eens meer gezegd, stel voor dat deze hand, hè, die zegt, ik heb geen zin, ik ga naar Zwolle. Die hand zegt, laat ik eens naar Aalsmeer gaan. Halleluja! Mijn been zegt, laat ik eens gewoon naar Wilnis gaan. Wat hou ik dan over? Een torso met één been. Dat beeld geeft Paulus. We doen er zo gemakkelijk over, maar het is de realiteit zoals Paulus ziet. Ja, zit die tijden veranderen? Dat kan wel wezen, maar hou de gemeenschap die de Heer bedoeld heeft om met elkaar te hebben wel in het oog. Want we hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen en te vertroosten. Als we dat gaan beseffen, dan zien we daar die kandelaar. In die vorm zoals de Heer het bedoeld heeft. En weet je, dat slaan op die kandelaar geldt natuurlijk niet alleen voor de Heer Jezus Christus, maar ook voor ons. Als ik bijvoorbeeld Petrus lees, 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving van je geloof veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door vuur beproefd wordt. Waardoor en waarom, zegt Petrus dan, tot lof en eer en heerlijkheid in het openbaren van de Heer Jezus. Soms kost het kost iets voor jezelf. En soms is dat heel moeilijk. En dan doet het pijn. Ik bemerk dat bijvoorbeeld bij mezelf, maar ik bemerk het ook bij mensen die hulp vragen of hulp nodig hebben. Nou, dat is soms heel moeilijk om hulp te vragen. Ik vind het een van de moeilijkste dingen. Ik doe het liever zelf. En dan kan er veel gebeuren, al gaat op mijn knieën, maar ik probeer het zelf te doen. In plaats dat ik gewoon hulp vraag. Dan moet je je hoofd buigen. Ik merk het aan heel wat zusters die thuis zijn en voor alle zorgen. En dan komen ze plat te liggen, 2, 3 weken op een bed en ze kunnen niks doen. Dan bemerk ik, wat kost het moeite dat er iemand in hun huis aan hun spulletjes komt. Dat kunnen we soms niet beseffen, maar iemand die zegt, nou ja, lekker toch dat gebeurt. Je kunt er heel gemakkelijk mee, maar sommigen die vinden dat vreselijk, die vinden dat moeilijk. En soms kan dat best wel eens met trots te maken hebben. Vorige week stelde ik eerlijk een vraag, wie wil ons helpen? Nou, er gingen sumier gingen een vinger omhoog. Ik dacht, nou, er waren er voldoende hoor. 4, 5, maar het zijn wel de oudjes. Nou, Ruben niet, die was nog niet die oud, die zit ertussen. Maar het zijn wel de ouderen. En we hadden best nog wel wat te doen. Dan zeg je, dat is een beschuldiging. Nou, dat weet ik niet. Soms heb je verwachtingen en je wordt in die verwachtingen teleurgesteld. Dat bedoel ik. Ik wil het heel eerlijk naar u. Hoe ga Koelhorst daar nou mee om? Zoek alsjeblieft de aanwezigheid van de Heer en leg af. Want anders krijg ik wrok en haat en denk ik, nou, wat een enthousiasme. Maar dan ben ik mijn enthousiasme kwijt, dan ben ik mijn vrede kwijt. En dan ben ik de liefde kwijt. En wat is het dan heerlijk dat de Heer het wegneemt en dat we vrolijk weggaan en dat het alles in orde komt. Misschien maak ik me maar veel te druk erover. Had ik dat helemaal niet moeten doen? Had ik het helemaal niet moeten vragen? Begrijp u? Zo werkt het. En dan denk ik, leg af. Ik ben verbonden. En als de Heer het weet, dan komen ze wel. Vertrouw op de Heer met je handzaak. Steun op je eigen inzichten. Ik heb er toch wel 4, 5 nodig. Het zou fijn zijn. Ken hem in al uw wegen. Maak het maar bekend. Dan zal hij uw paden recht maken. Dat is een leerschool waarvan ik zeg dat ze soms drijven. Soms word je vervolgd, word je ermee geconfronteerd. En zie je dus dat mijn broeder en zuster in vele landen vervolgd worden om alleen maar voor wie ze zijn door genade. En dat strookt niet met de partij. En dan gaan ze naar een heropvoedingskamp, 1 miljoen. En de mannen en vrouwen worden uit elkaar gehaald, kinderen worden losgemaakt en mogen het evangelie niet horen tot hun 18e jaar. Het is allemaal verboden. De Bijbel halen we eruit, het woord halen we eruit en dan denk ik, hoe komt dat nou? Wat doen die mensen nou voor verkeerd? In allerlei landen. Wel, er is er maar één achter, waakt over mijn woord. Zorg ervoor dat dat woord blijvend is. Want er is er één, de duivel, die niet wil dat het woord toegang gaat krijgen op ons leven. Waarom? Omdat wij de Heer uitnemender achten dan onszelf. En als de duivel ergens een probleem mee heeft, is het daarmee. Want die wil graag dat wij onszelf op de voorgrond zetten. En dan vindt hij het niet prima, want dan krijgt hij vanzelf de eer wel. Wat is die eer van hem? Dat u Christus loslaat. Dat u de verbondenheid loslaat. Dat beeld is één deel van die kandelaar. Dat is soms moeilijk te zeggen, want je wil graag positieve boodschappen. Hè? Positief. Niet op het negatieve, zie op het positieve. Ja, ik ben er helemaal mee eens. Een leeg glas, half leeg glas. Ik kijk op het halve volle glas. Maar toch, wat is er soms een leegte? In de relatie die we met de Heer hebben. En dat doet de Heer verdriet. En dan zie je daar de Heer te midden van de kandelaar lopen. En dan zitten er dingen in die niet goed zijn. Vandaar het tweede, dat is de kandelaar en de trooster. Daar kan ik concreet over zijn, dat weten we uiteindelijk. Elk beeld in de Bijbel over olie is een beeld van de Heilige Geest. De Geest speelde een belangrijke rol in de tijd van de Heer Jezus. Dus we hebben de kandelaar en de christen, de kandelaar nu en de trooster. Want we zien dat ook de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus van belang was. Zoals hij ook voor belang is voor ons. Wat dan? Nou, er staat heel duidelijk in Matthäus 1 dat hij verwekt is door de Heilige Geest. Er staat heel duidelijk dat hij gedoopt is door de Heilige Geest. Dat hij gezalfd is door de Heilige Geest. Dat hij in staat gesteld is om zijn werk te doen. Voor degene die dat willen weten, Lucas 4 vers 14 tot 18. Maar ook dat de Geest hem opgewekt heeft. Romeinen 8 vers 11. Dus u ziet dat er niet voor niks de 7 geesten van God genoemd worden in Jesaja. En dat we ontdekken dat die Geest een werkzaam heeft in u en mijn leven. Hij wijst namelijk op die bediening van de Heilige Geest. Waarvan de Heer Jezus gesproken heeft in Johannes 16 vanaf vers 5. Wat we met elkaar gelezen hebben. En dan staat er dat hij de Geest is op wie de Heere rust. Dus als wij de Heer kennen, dan zal de Heilige Geest duidelijk, kenmerkend op de Heere wijzen. Hij is de geest van wijsheid, hij is de geest van verstand. U kunt dat allemaal in Jesaja 11 vers 2 vinden. Hij is de geest van een goede raadgever. Hij is de geest van sterkte. Hij is de geest van het leren kennen van God. En hij is de geest van de vrezen des Heeren. En het vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid. En we weten vanuit het leven van bijvoorbeeld Daniel, als hij de eer van God zoekt, wat gebeurt er dan? Dan wordt zijn verstand helder. Wil u een heldere verstand? Ik heb net op een televisieprogramma gehoord dat wij maar 10% van ons verstand gebruiken. 90% dus niet. Ik denk, nou, er is nog wel wat te gaan dan. Wat moet ik doen? Vertrouw op de Heere met je. Ja, wanneer krijg ik wijsheid? Wanneer krijg ik nou wijsheid? Ja. De vrezen des Heren is het beginsel, begint hè, van wijsheid. En als je dat doet, komt verstand vanzelf. Als een volk tot de Heer Jezus Christus wordt, zie je dus in de economie, in de sociale richting, dat een mens opleeft. Algemeen bekend. Want het geeft doel, het geeft richting. Omdat hij de werken heeft voorbereid waarop wij mogen wandelen. Zo concreet is ook de Heilige Geest in u en mijn leven. Vandaar dat wij ook geboren zijn uit de Geest. En we zijn gedoopt tot één lichaam. Waarvan Christus het hoofd is en wij de leden. En wat doet die Geest in u nog meer? Dat we geestelijke gaven nog van elkaar gekregen hebben om elkaar te dienen. Dat zijn die armen, ziet u wel, en die benen en zo, en neven en de nier en alles wat erin zit. En als er iets ontbreekt, dan heeft het lichaam er vast last van. Ik zie Janssen, die had zijn vinger gebroken met de val. En dan zie ik op een gegeven moment dat dat vast moet zitten. En dan moet je iets vastplakken. En afwassen kan je mij niet. Nou, ik heb een afwasmachine. Fijn. Maar ga maar eens als je duim weg is. Nou, ga maar eens. Ziet u hoe belangrijk het is? Dan kun je zeggen, nou ja, een klein pinkje. Je moet eens opletten. Als je hem niet meer hebt, dan mis je hem. Dat is de kern. De Geest geeft ons gaven, waarvoor? Om elkaar dienstbaar te zijn. Vandaar dat we ook kracht krijgen om te ontvangen en om te getuigen. Dat doet de Geest van God. Dat staat allemaal in zijn woord. En dan het slot waar ik eigenlijk mee sta, waar staat de kandelaar? Die kandelaar die staat dus in het heilige. En toen dacht ik bij mezelf, hey Heer, dat ziet dus die wereld niet. Nee, dat klopt. Wat is dan de betekenis? Nou, de priesters moesten bij het ochtendoffer en het avondoffer een schaartje meenemen. En dan hadden ze, ja dat heet snuisters en blusvaarsjes. En dan zat er in zo'n bakje dat snuis, dan werd het geknipt, zo'n schaartje. En dan werd opgevangen. En met dat pitje, dat werd dus buiten de tabernakel gebracht en moest vernietigd worden, dat moest verbrand worden. Wat is dat? Nou, als de Heer zegt, bijvoorbeeld bij de rank in Johannes 15, ik zeg het maar even vlot, want ik zie de tijd alweer voorbij gaan. Concreet, nou de aandacht is er nog, kan ik merken, dus ik denk, kan nog wel even bij. Dan gaan we knippen, en als we knippen, dan betekent dat eigenlijk indien we onze zonde belijden. God is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven. En zover als het oosten van het westen is, zover doet hij onze overtredingen. Knip. Dat doet pijn. Zagen, zagen, zagen. Zie je die rank? En die snoeit. Elle is een liefhebber van rozen en die geeft nog wel eens advies wat je moet doen. En ze had eigenlijk aan haar eigen zus gezegd, dan moet je bij deze roos hem helemaal van onderen af afknippen. De derde oog van beneden, knip. Ja, maar dan ben ik mijn grote roos kwijt. Knippen, zegt ze. Gewoon knippen. Snoeien. We kregen gisteren een prachtige foto van een roos die op een weelderige wijze groeit. Ja, soms is het, denk je, je hebt niks meer over van jezelf. Ja, maar dat is nou de bedoeling van snoeien. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is die verbonden. Dat is dat reinigen, als het ware, zoals de Heer dat bedoeld heeft. Dat detail. We zijn een tempel van de Heilige Geest. We staan in het heilige, voor God. Om gevoed te worden. Je bent het licht der wereld. En de Heer zegt, ik ga met jou een weg. Waarom? De Heer zegt, ik wil graag dat je op mij lijkt. Ik wil dat je naar dat beeld, wat ik aan de wereld heb laten zien, in vernedering, in pijn, in verdriet, hou er goed rekening mee, ik heb dat gedaan voor jullie. En weet je, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, dus ik knip soms. Opdat je beter zult gaan branden. Dat doet misschien wel pijn, maar ik ben erbij. Heb je vertrouwen in mij? Ik zeg het nu even persoonlijk en bemoedigend, maar als je in de pijn zit, is dat niet leuk. En toch knipt de Heer. En zegt, soms moet je iets van jezelf meer loslaten. Je laat jezelf te veel zien. Je moet mij laten zien. Haggai, vertel even aan het volk, ze zijn meer bezig met hun eigen huis dan met mijn huis. En dat doet pijn. Dat is soms lastig om te horen. Ik wil ook wel aaien hoor. Dan wordt de zaal voller. Ik wil lief zijn, ik wil vriendelijk zijn en ik wil geheid. Ik wil het zieltje strelen. Ik wil aarde doen, ik wil lief doen. Dat doe ik ook wel. Maar soms kan dat niet. Wil de Heer dat niet. En zegt, ik wil dat je waakt over mijn woord. En ik wil dat je een getuige bent van dat woord. Soms moet het kapot geslagen worden, maar het is ook een tijd van helen, van liefde, van groeien, bloeien. Dat is de kandelaar en de reiniging. En dan zegt de Heer, kijk, je verlicht, het is het enige licht. En dat licht dat schijnt over het reukofferaltaar en over de tafel. Hoe is het met uw gemeenschap gesteld? Hoe staat het ermee? Onderzoeken wij, zoeken we elkaar op? Missen we mensen? Bidden we ervoor? Bellen we ze even? Of zeggen ze, nou, tot volgende week zondag. Het licht brandt op de gemeenschap. En hoe is het met de gemeenschap gesteld, onderling? Om elkaar te dienen, om voor elkaar te zorgen. Dat is discipelschap. Zijn we daarmee bezig? Zeggen we, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is waar het om gaat. En de Heer zegt, ik mis jullie soms. Ik heb het u wel gezegd, maar ik uit de treuren, dan zeg ik, waar was je nou? Elke zondag moet je toch hier in de gemeente zijn, waar ben je nou? Komt er nog eens wat van? Je weet toch wel wat zondag is? Nou, kom dan. Dat kan ik zeggen. Dat is een beetje onvriendelijk. Ik kan ook zeggen, ik zou het fijn vinden, wat is het heerlijk dat ik je weer ontmoet. Ik zeg hetzelfde. Maar het is ongelooflijk belangrijk. Vooral als de dag, zegt Hebreeën 10, de dag nadert. En dan zegt hij, ga dan binnen zijn heiligdom in, ontmoet elkaar, bemoedigt elkaar, vertroost elkaar, bouw elkaar op, want je bent aan elkaar gegeven. Reiniging. Maar het begint bij jezelf. Een beetje minder naar jezelf kijken, een beetje meer naar hem kijken. Dat is de kandelaar en de reiniging. Vandaar dat ik stop. Dat het licht ook moet komen op het reukofferaltaar. En het reukofferaltaar heeft te maken met de gebeden der heiligen. En ik zeg het niet alleen hier hoor, het is overal. Hoe is het toch mogelijk dat de bidstond zo weinig bezocht wordt? Hoe komt dat nou? Ja, ik durf niet in het openbaar te spreken. Je spreekt niet in het openbaar, je zit gewoon met elkaar. Ja, maar ik vind het moeilijk om te bidden. Dat kan. Maar je zit er wel bij. En je kan wel bidden. En mijn ervaring is dat heel veel mensen die gezegd hebben, het is moeilijk voor me te bidden, dat ze juist dan gaat bidden. Vraag het maar aan de Heer. Want laten we het heel eerlijk wezen, met je hart geloof je en met je mond beleid je. Schaam ik mij voor de Heer? Dat zijn allemaal worstelingen die u en ik hebben. Maar we worden in de vrijheid gesteld. Maar het zou fijn zijn om te horen, om samen met elkaar te bidden in het aangezicht van de Heer. Dat is de kandelaar in het heilige. Dat is het reukofferaltaar in het heilige. Het zijn de gebeden van de heilige die God koestert. Met een schaal, lees het in Openbaring. Een schaal. Openbaring 8. En wat nog meer? Die tafel van gemeenschap. Samen optrekken. Samen in de naam van Jezus. Begint bij niet ik, maar Christus. Amen.